Ik ben Kim Zonneveld, stadsdramaturg bij theatergezelschap Stormkamer.
Ik ben Godelieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. En samen zijn wij op zoek naar nieuwe vormen van onderzoek. En wat ik zo bijzonder vind aan het onderzoek wat Kim doet met Theater Stormkamer, is dat ze theater maken zelf zien als het doen van onderzoek. En in die voorstellingen ontstaan in de hoofden en harten en lijven van die mensen die daar zijn, zowel de spelers als het publiek, allemaal nieuwe verhalen die allemaal bijdragen aan dat zoeken naar die betere wereld.
Godelieve, jij hebt onderzoek wel eens vergeleken met een dans, wat ik ontzettend verrassend vind, omdat het haak staat op het clichébeeld van onderzoek als grip krijgen op de wereld. Van jou mag onderzoek ook chaos zijn, niet weten, bewegen, samen bewegen. Net als het leven zelf eigenlijk.
Het is deze gezamenlijke fascinatie voor andere vormen van onderzoek die ertoe geleid heeft dat Kim en ik 4 mensen gevraagd hebben om met ons in gesprek te gaan over hoe zij onderzoek doen. In deze aflevering hoor je het gesprek dat Kim en ik hadden met Isabel Duinisveld. Ik heb Isabel uitgenodigd omdat ik zo ontzettend nieuwsgierig ben naar hoe je samen met de natuur onderzoek zou kunnen doen. Welkom Isabel, fijn dat je er bent. Misschien moeten we gewoon beginnen bij het begin. Jij bent boer.
Ja, dat klopt.
En misschien is het leuk als je even vertelt wat je doet, zodat iedereen snapt wie jij bent.
Ja, wat ik op dit moment doe is dat ik voor de organisatie Herenboeren Nederland op diverse boerderijen de tuinbouw verzorg en het management van de boerderij. Dus dat doe ik nu.
Oké. Even de tuinbouw betekent aardappels, groenten, fruit?
Ja, fruit iets minder. Daar heb ik niet echt mijn expertise zitten. Mijn expertise zit echt in fijne tuinbouw, grove tuinbouw. Dus inderdaad aardappels, uien, wortels, bieten. Maar ook fijne tuinbouw, sla, kruiden. Eigenlijk alles wat je kan eten en wat in Nederland kan groeien. En de grond. Grondbewerking, ja.
En jouw rol bij de herenboeren is niet dat je 1 boerderij runt, maar je gaat op meerdere boerderijen langs. Juist omdat jij die specifieke expertise hebt op tuinbouw en grond.
Ja, klopt.
Ik ken jou vooral uit de verhalen, dus ik vind het superleuk om je nu echt live te ontmoeten. En je hebt ook gezegd, ik ga pas in het gesprek alles vertellen. Dus het is zowel voor Kim als mij ook hartstikke nieuw en spannend wat je gaat vertellen.
Ik weet het ook nog niet.
Nee, daarom.
Hey, dat is goed.
Ik heb je wel met een speciale reden uitgenodigd. Want we zijn op zoek naar andere vormen van onderzoek. Die ons helpen om dingen in de toekomst anders te doen. Of beter te doen. Of mee te stoppen. Het zou alles kunnen zijn. En een van de terreinen waar natuurlijk een heleboel dingen anders moeten, is in de landbouw.
Ja.
En dat begint bij de bodem. En bij het leven in de bodem. Ja. Misschien moet je daar even eerst iets over vertellen. Waarom die bodem zo belangrijk is als het gaat om de landbouw veranderen, verbeteren.
Ja, de landbouw zoals we die nu kennen, draait voor het grootste gedeelte op kunstmest. En kunstmest voedt eigenlijk de planten. Dus je kan zien aan je planten dat ze bijvoorbeeld een gebrek hebben of iets nodig hebben. Dat kan je tot in de puntjes kan je dat ook uitrekenen. En daarmee kan je met kunstmest dat geven wat die planten nodig hebben om tot volle groei te komen. Daarbij sluit je eigenlijk de bodem helemaal uit of die sla je over. Want het maakt niet uit op welke grond je zit. Je kan met de kunstmest alles toevoegen wat de plant nodig heeft. Als je dat anders wil gaan doen, als je zegt we willen niet meer met kunstmest gaan werken, maar we willen op een natuurlijke manier werken, dan zul je naar de bodem moeten kijken. Omdat die bodem heel complex is en eigenlijk een eigen organisme is die mest vrijmaakt voor de plant om te groeien. En dat voeg je dus ook niet meer toe. Mm. Dus dat maakt dat je niet begint met kijken bij een analyse van wat hebben we allemaal of wat heeft de plant nodig. Je kijkt meer in een analyse van wat heb je in de bodem zitten en hoe kan je daar een zelfstandig organisme van maken, hoe kan je dat ondersteunen. Dus dat is ook de uitdaging om zeker bij de herenboeren, waar hele verschillende soorten gronden aangekocht worden. Om daar ook te kijken, oké, wat is hier nou nodig om die grond gewoon zelf te laten produceren, zonder input. Want we willen eigenlijk als herenboeren ook naar een input nul in 2030. Dus dat betekent dat er helemaal niks meer binnenkomt, dat we alles zelf op de boerderij regelen, tot en met de bemesting aan toe.
Oké. Er zijn twee vragen in mijn hoofd. Ik begin met de eerste. Want ik heb ooit Kees Veerman tegengekomen. En die zei dat in één handje gezonde grond of bodem of aarde meer levende organismen zitten dan er mensen op aarde zijn.
Ja, in aantallen.
In aantallen, ja.
Ik heb me ook wel laten vertellen dat als je een goede, gezonde, biologische boerderij hebt, dat je dan moet zorgen voor net zoveel dieren in de bodem als op de grond, dus op de bodem. Mm-hmm. En dan in kilo's. Dus als jij één koe van 600 kilo wilt hebben, dan moet je ook 600 kilo bodemleven hebben daaronder. Dus als jij per hectare 20 koeien wil hebben, nou reken maar uit hoeveel bodemleven je dan nodig hebt om die grond dus goed te laten functioneren.
Nou ben ik geen boer en jij hebt het over bodemleven, hartstikke vanzelfsprekend, waarschijnlijk ja. Maar ik kom niet veel verder dan wormen, bacteriën. Wat zit er aan? Wat is dat eigenlijk, bodemleven?
Ja, het bodemleven is eigenlijk een heel voedselweb. Misschien ken je dat wel, een voedselweb. Ja. Dat heb je in het groot ook boven de bodem, maar dat heb je ook in de bodem. Dus dat begint met een bacterie en dat eindigt met een worm. En daartussenin zitten nog nematodes en springstaarten. En er zit echt van alles in die bodem. Wat zo elkaar opeet, achter elkaar aan, maar wat ook wat achterlaat. En het meest ingewikkelde stuk is eigenlijk hoe een plant in de bodem met de bodem communiceert. Want dat gebeurt kennelijk. En hoe daar dan de uitwisseling van nutriënten plaatsvindt. Daar wordt heel veel onderzoek nu naar gedaan, omdat we er maar heel weinig van weten.
En je zegt dat gebeurt kennelijk. Hoe weten we dat?
Nou, dat wordt dus onderzocht. Dat daar dus daar is een overdracht van nutriënten. Dus het ene laat het los of poept het uit op het moment dat de ander het nodig heeft. En dat is zo ingewikkeld dat daar moet wel iets meer van een systeem achter zitten dan wat wij nu weten. En dat wordt nu onderzocht. Planten doen meer met de bodem dan wat wij weten eigenlijk. En je kan het ze niet vragen. Ja, je kan het wel vragen, maar ze kunnen niet in onze taal een antwoord geven. En dus maar een plant spiegelt wel de bodem. Dus je kan eigenlijk aan de plantengroei zien hoe het met je bodem gaat. En dat lijkt bijvoorbeeld, want ja, wij hebben een docent gehad op de biologische landbouwschool. Die zei ook van, ik snap niet dat boeren niet elke week met hun spaden door het land heen lopen en een gat maken om te kijken hoe het daar binnen gaat, hoe het eruit ziet. Dus nou ja, dat is eigenlijk net als met kinderen. Je gaat ook niet elke week of elke maand een beetje poep opsturen naar het laboratorium om te kijken hoe het met je kind gaat. Dat zie je aan het gedrag, dat zie je aan de groei, aan de kleur van het gezicht, aan de vrolijkheid. Dat zijn de eerste kenmerken van dat het goed gaat met je kind. Op het moment dat het niet goed gaat, ja, dan wil je heel graag verder kunnen kijken. En dan helpt zo'n poepanalyse en in ons geval een bodemanalyse. En dus ik gebruik het graag daar waar we zien dat er wat mis kan gaan. Of bij het starten van een boerderij, dat ik even weet wat het begin is. En dus de analyse van het laboratorium, daar hou ik zelf wel heel erg van. Dat vind ik heel leuk om dat te zien, te bekijken, hè, dat onderzoek daarin ook. Maar dan gaat het verder. Hè. Dus dat is mijn beginbasis. Dan weet ik van, oké, dit is ongeveer wat zich in de bodem laat zien op dit moment. En dan nu.
Zo'n analyse van die bodem, dat zegt eigenlijk wat er in die bodem leeft. Nog niet hoe het met elkaar communiceert, toch? Of
dat klopt. Dus je kan daarmee eruit halen hoeveel kilo bacteriën je hebt. Precies. En ook de balans tussen schimmels en bacteriën is wel heel belangrijk voor de groenteteelt ook, met name. Maar ook, je wil ook graag weten wat de fysische toestand is. Dus heb ik nou zand, klei of veen? En zit er nou bijvoorbeeld heel veel ijzer in? Of zit er juist heel veel zink in? En dus je wil ook weten wat de toestand is van de chemische en de fysische analyse van de grond.
En mag ik nog even, om een beeld te krijgen van hoe jouw onderzoek precies uitziet?
Nou, dit is volgens mij nog niet Isabel's onderzoek, hoor. Dit laat zien.
Precies.
Ja, dit gebruik ik gewoon. Hè. Ja. Dus mijn onderzoek, daar heb ik ingrediënten voor nodig. Ja. Om het helemaal te kunnen. Dus ik gebruik een aantal methodes om te komen tot.
Precies. En misschien nog even, waar begint dat dan? Is het zo dat het dus als, net zoals je vertelde, als een kind niet blij is of geen fijn gedrag vertoont, dat je ook als, ja, wanneer begint het? Jouw onderzoek.
Het onderzoek begint bij de vraag. De vraag van iemand die zegt van ja, we hebben grond aangekocht. Wil jij kijken wat we hier moeten? En kan dit eigenlijk wel hier? He, dus even een voorbeeld. In Heemstede zijn we ook begonnen met een herenboerderij. Daar is vorig jaar een bodemprofiel gemaakt. Dat betekent dat je helemaal naar beneden gaat, een meter diep. En dat je dan kijkt waar de bodem uit bestaat en waar het grondwaterpeil zit.
Ja.
Daar begint het eigenlijk mee. En dat krijg ik dan van degene die dat gemaakt heeft.
Okay.
Daar begint het. Ja. En dan is het van, oeh, kan je hier eigenlijk wel groenteteelt doen? Dat was de vraag.
Ah ja.
Okay. En dan kom ik eigenlijk kijken van, oké, hoe nu verder? Kan het eigenlijk wel? Ik vind het altijd heel moeilijk om mezelf die vraag te stellen. Van, kan dit eigenlijk wel? Omdat ik eigenlijk altijd denk, ja, dat moet gewoon kunnen. Maar dan ben ik misschien soms ook wel wat positief ingesteld, denk ik. Dus voor mij is de onderzoeksvraag niet, kan het wel? Maar meer, hoe kan het hier?
Ah ja.
Maar dat is wel, want dat vind ik wel spannend dat je nu zegt. Want een van de problemen die we zien is dat we eigenlijk ook naar die bodem moeten luisteren. Wat daar kan en wat die wil en wat daar geschikt is.
Ja.
En niet die bodem onze wil moeten opleggen met allerlei kunstmessen en allerlei. Dus ik ben op. Hè, en dan komen we ook dicht bij jouw onderzoek volgens mij. Waar jij echt jouw kwaliteit is op. Dat jij echt gaat uitzoeken in relatie met die bodem. Wat wel wil en wat niet wil. Zodat het ook in harmonie is met dat bodemleven en alles wat zich daar voordoet.
Ja. Ja, dat klopt. En daarbij pak ik dus eigenlijk alles wat je ziet en wat je niet ziet.
Ja.
Want bacteriën zie je niet. Ja, die kan je wel uiteindelijk gaan zien in de microscoop. Maar als je er bent, zie je niet de bacteriën. Je ziet wel de uitwerking ervan.
Okay.
En bij dat onderzoek zie je ook niet wat er boven zich afspeelt. En je kan zeggen, daar zijn ook allemaal wezens die we niet kunnen zien, hè? Dat kan. Ik weet het niet of ze er zijn, maar ik zie wel de uitwerking ervan. En dat is hetzelfde als met de wind bijvoorbeeld. De wind zie je ook niet. Maar je ziet wel de uitwerking ervan. Als hij tegen de bomen aankomt, dan zie je dat het waait. Maar verder, je kan hem niet zien, de wind. Je kan hem wel voelen. Hè? Je voelt hem op je huid. En daar is de een gevoeliger voor dan de ander. De een kan meteen voelen van, oeh, er steekt een briesje op. Terwijl de ander eerst windkracht 4 nodig heeft om te denken van, oh, het waait. Nou, en zo is dat eigenlijk met de sfeer op een landbouwbedrijf ook. Het kan iets met je doen wat je niet direct ziet, maar wat je wel meeneemt daarna. En dus ik heb ook heel vaak een nachtje slapen nodig om helemaal te ervaren van wat heb ik gezien, wat heb ik geroken. Dus wat heb ik in zijn totaliteit meegemaakt en ervaren. En dat neem ik ook allemaal mee bij dat onderzoek. Dus het kan bijvoorbeeld zijn, er is één boerderij bij waarvan ik, dan heb ik nooit zoveel zin om er naartoe te gaan. Dan denk ik, echt verdorie, dan moet ik daar weer heen. Maar op het moment dat ik er naartoe rijd en ik zie de plek, word ik al blij. En als ik op het erf ben, dan wil ik alleen nog maar daar zijn. Dan vind ik het er zo fijn. Dat doet ook iets met mij persoonlijk natuurlijk. Maar als ik dat dan thuis weer reflecteer, dan denk ik, oh ja, die plek, die doet dus iets met mensen ook. Dus ook alle leden van de boerderij die op die boerderij werken, die krijgen dat ook mee, ook onbewust. En die komen dus ook vrolijk thuis van een dagje op de boerderij werken.
Hey, en jij bent je dus heel bewust van al die gewaarwordingen?
Nou, niet altijd dus. Je hersenen werken 's nachts 200.000 keer sneller dan overdag. En dat weet ik, dat komt uit onderzoek. Huh? Daar hou ik dus ook heel erg van als andere mensen onderzoek doen. Dan ga ik daar weer gebruik van maken. Dus dan 's avonds, als ik dan terugkom van die boerderij, dan haal ik nog even, voor ik ga slapen, nog even een paar dingen naar boven van, oh ja, oh, dat heb ik gezien aan de bodem. En oh ja, daar was een verstorende plek. En oh ja, daar deed een mens een beetje gek. Of een dier gedraagt zich een beetje gek. Of nou, iets anders. Hè. Zulke indrukken, die pak ik allemaal even erbij. Dan zeg ik, oké, dan ga ik nu slapen en mijn hersenen mogen de rest doen. En dan word ik 's morgens wakker en dan ga ik een ritueel doen. In de zin van, mijn man die ligt altijd gewoon 10 minuten of een kwartier langer op bed. Zodat het als de tweede snoes gaat van de wekker. Dan weet ik, ik ga een plasje doen, aankleden. Ik ga thee zetten, koffiezetapparaat alvast klaarzetten. En meestal op dat moment, dan valt me iets in van de dag daarvoor. Iets van, oh, dat heb ik over het hoofd gezien. Of een verbinding die ik niet heb kunnen verzinnen, die valt me dan toe.
Heb je een voorbeeld daarvan?
Ja, bijvoorbeeld als ik dat dan gedaan heb en dus al die dingen heb gezien. En dan word ik wakker en dan denk ik, oh wacht even. Het zit hem in een afspraak die wij als boeren onderling nog niet gemaakt hebben. We moeten bijvoorbeeld over iets een afspraak maken van, hey, hoe doen we dat nou met die kippen? Gaan we nou die kippen zo doen of zo doen of zo doen? En dat hebben we nog niet afgesproken. Waardoor bijvoorbeeld een aantal leden eigenlijk niet helemaal weten hoe en wat. Die beginnen dan bijvoorbeeld te klagen over twee kippen die het niet fijn hebben. En daar hebben we het dan over. En dan zo 's morgens vroeg kan mij dan in één keer invallen, ja, tuurlijk. We hebben gewoon nog niet iets afgesproken met hoe we daar mee omgaan. En die kaders moet je zetten, zodat de leden snappen welke kaders we hebben. En dan kunnen ze wel functioneren en wel objectief naar die twee kippen kijken ten opzichte van die andere 150 kippen. Dat er twee kippen zijn die zich niet fijn voelen, maar dat wil niet zeggen dat we het niet goed doen met de kippen. Nou, zoiets.
Dus een, ik vind het echt fascinerend.
Iets wat dan binnenvalt.
Maar heb jij dat nooit? Want ik herken heel erg dat ik 's nachts heel veel werk doe, zonder dat ik me daar bewust van ben. En dat ik de volgende dag denk, oh, natuurlijk, dat of dat.
Ja, ik dat, ook. Ja. Of ik word heel blij van om het te horen. Maar het is ook zo dat ik het soms misken. Of niet dat ik denk, jemig, wat heb ik toch veel verwerkingstijd nodig voor alles. Weet je wel? Dat kan ik mezelf soms niet de ruimte gunnen of zo, ja, dat te doen. Want dan denk ik, oh, ik moet weer door. Of ik moet eigenlijk nu dit doen of dat doen of zo. Ja. Dus ik ben...
Ik heb een stagiaire ook lopen, ook in Rotterdam. En die vertelde me dit ook. Van, ik heb nu 2 maanden ben ik alleen maar aan het werk geweest. En land klaarmaken omdat er geplant moet worden. Want de leden komen planten. En het gaat maar door en het gaat maar door. Maar ik wil eigenlijk ook reflecteren. Nou, daar heb ik op gewacht bij hem. Want je moet af en toe even in je lijf en voelen dat je anders, als je niet reflecteert, dat je maar doorgaat. En dat is voor even goed, maar niet voor altijd. Dus hem heb ik de opdracht gegeven om aan het eind van de dag even je gebeurtenissen op de terugweg te doen. Dus ik kwam thuis, daarvoor zat ik in de auto, daarvoor heb ik het watersysteem afgesloten, daarvoor heb ik met die leden dat gedaan en daarvoor, hè, dus andersom de dag doornemen. En toen belde hij de volgende dag. Hij zei, nou, dat was heel leuk, maar dat moet ik niet op bed doen. Want na 3 gedachten ben ik dus al gaan slapen. En ik werd vanmorgen wakker dat ik dacht van, huh, nou heb ik het niet afgemaakt.
Oh, yeah.
Maar kennelijk was dat gewoon nodig, bij hem nodig om gewoon te gaan slapen. Maar dat reflecteren kan dus ook andersom. En dat schijnt heel veel bij je te doen.
Maar ik vind wel, want als ik nou vertaal naar onderzoek, hè, dan hoor ik jou een paar dingen zeggen. Van, je hebt een heleboel feitelijkheden die je uit analyses krijgt. Je hebt een heleboel ervaringen. Je hebt al je zintuigen gebruikt, hè, om allerlei dingen te weten te komen en gewaar te worden.
Ja, en dan heb je nog te maken met je ego.
Oh, oké. Okay.
Ja, dat is ook wel een lastige. In de zin van, hè, hoe je opgegroeid bent, wat voor oordelen je over jezelf hebt, die moet je ook onderzoeken. Dat heb ik ooit een keer gedaan op de Academie voor Ervaringsleren. Mm-hmm. Heb ik heel erg gekeken naar mijn methode in de landbouw en waar ik tegenaan loop. En toen moesten we iets opzoeken van een per ongeluk gelukte handeling. Dus iets wat gelukt is, terwijl je daar niet je best voor hebt gedaan of daar is iets bijzonders gebeurd. Toen heb ik de andijvie in de herfst genomen. Die plantte ik in de koude kas altijd in dezelfde week. Altijd. Altijd week 42. Alleen dat ene jaar waar het over gaat, had ik er geen zin in. Het stond op het pad en ik wilde het niet planten. En het oordeel wat ik naar mezelf had, was dat ik lui was. Van, wat ben jij nou lui dat je die planten er niet in wil zetten? En dat heeft een week geduurd. En toen dacht ik in één keer, oh ja, die planten moeten er nog in. Hop, 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 land klaarmaken, gaatjes maken, planten. En het was echt in een halve dag klaar. En toen dacht ik, wat heb je daar nou een hele week tegenaan gelopen dat je dat niet wilde doen? Het is zo klaar. Nou, dat begreep ik dus niet van mezelf. Maar die winter kwam het antwoord. Want bij al mijn collega's is die teelt niet goed gegaan, omdat we een hele warme herfst hadden. Waardoor die andijvie veel te snel ging groeien voor de winter aan. En die hebben dus allemaal, nou ja, allemaal rand gekregen in de andijvie. En dan kan je het niet meer verkopen. Maar doordat ik dus een week te laat was, heeft hij dat bij mij niet gedaan. En had ik hele mooie volle kroppen in het voorjaar. Dus dat was mij per ongeluk gelukte handeling, dat ik het een week heb laten staan. En dat heb ik dus met iemand onderzocht. Van, ja, maar wat zit daar dan aan vooraf? En bij mij is dat dan het oordeel op mezelf dat ik lui ben. Maar kennelijk heb ik gewoon iets ervaren, wat je niet met je gedachten doet, maar met je andere zintuigen, waardoor ik het gewoon een week heb laten staan. En dat heeft gemaakt dat ik meer vertrouwen heb op als ik iets een keer niet doe. Dat ik dus niet meteen in het oordeel kom Van, oh ja, je bent weer te lui. Hè, want dat heb ik altijd van mijn moeder gehoord. Dat ik gewoon even op moet schieten. Want luiaard, nou ja, weet ik het. Maar dat is het dus niet. Het is gewoon wachten op het goede moment. Dus dat gebruik ik nu ook als mensen zeggen... wat maakt dat jij nu dat en dat en dat niet doet? En dan zeg ik, nou, ik wacht even op het goede moment. En dan is het klaar.
En is dat dan intuïtie? Zou je dat zo noemen? Of...
Ja, dat zou ik wel zo durven noemen, maar niet zomaar kale intuïtie. Niet in de zin van, ik loop ergens langs en, ah, mijn intuïtie zegt dit of dat en daarom ga ik het doen. Dus dat is wel in combinatie met onderzoek en je hoofd. Ja, ik kom ook uit de BD-landbouw en dan zeg je, je hebt
biodynamische
je
landbouw is dat?
Ja, biologisch-dynamische landbouw. En dan doe je het niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en ook met je wil. En één van de drie kan je het niet doen. Dus je moet ze alle drie inzetten om tot een goede methode te komen.
Even kijken, je hoofd, hè, dat zijn die analyses. Is je hart dan, ik heb nog het gevoel dat het niet moet of ik heb geen zin. En wat is dan je wil?
Ik wil het doen.
Oh, ik wil
de handeling het. Zelf. Ik ga het doen, ik wil het doen. Dat zit in het willen. Ja. En het hartgedeelte is ook gewoon je intuïtie dan, in die zin. Maar ik denk dat die via je hoofd naar binnen moet komen. He, dus dat je hem altijd moet reflecteren en moet interpreteren. Dat denk ik.
Ja, je moet hem wel checken. En...
Ja, dus hij moet even door je lijf heen. En dat gaat dus bij mij 's nachts het makkelijkst. Dat ik het dus even allemaal voor me zie, dat is mijn hoofd. Dan ga ik slapen en dan in je slaap ben je eigenlijk een en al gevoel, want dat denk je niet. En dan 's morgens word ik wakker en dan ga ik die koffie zetten, want dat wil ik. Ik wil 's morgens een kopje koffie. En dan heb ik ze alle drie te pakken en dan valt me iets in. En als dat gebeurt, dan weet ik dat ik ze alle drie gebruikt heb. En dan durf ik er ook op te vertrouwen. Ik denk dat dat het is.
Mooi dan.
Toch?
Ja.
Ja.
Dus, nou even, want je zegt, hè, wat je jouw specialiteit is, dat je dus werkt met die bodem en probeert te begrijpen wat die nodig heeft. Dus je komt op zo'n stuk land en je wordt gevraagd om te kijken wat daar kan. En er is meestal iets aan de hand met die bodem, waardoor het niet kan of nog niet kan of nog... Dus dan ga je bedenken wat er met die bodem moet of wat er niet met die bodem moet.
Ja, ik ga eerst een rondje lopen.
Kijk, nou, ja, wat ga je doen?
Ja, ik ga een rondje lopen en dan niet proberen te denken. Dus alleen een rondje lopen met wat zie ik? Wat ervaar ik? Wat kom ik tegen? En dat is met mijn ogen, met mijn mond. Ik proef dingen. Ik proef de gewassen die ik tegenkom. Ik ruik de bodem ook. Dat vind ik een hele belangrijke om te ruiken. Van ja, wat ervaar ik daar dan?
Ja.
En ook gewoon de wind door mijn haren laten waaien. Even een rondje draaien. Kijken waar Noord-Zuid is. Dat vind ik altijd heel belangrijk om dat te voelen. Of dat klopt, zeg maar. Ik zit nu op een plek waar het voor mijn gevoel niet klopt. Ik weet dat daar het noorden is, maar dat voelt het noorden. Nou, dat vind ik heel ingewikkeld.
Dat lijkt mij ook heel ingewikkeld.
Ja, dat vind ik ook ingewikkeld.
Want Noord lijkt toch een soort van objectief ding te zijn.
Ja, en toch voelt het niet zo. En even voor je beeld. Ik slaap graag met mijn hoofd naar het noorden toe. Dat voelt goed en dan slaap ik het beste. Heb ik gewoon ervaren. En nu ben ik dus op een plek waar ik best heel goed slaap met mijn hoofd naar het zuiden. Daar zijn de dingen anders dan die ik gewend ben. Dat is dan eigenlijk de conclusie die ik maak. Van alles wat ik hier tegenkom, is net anders dan wat ik gewend ben. Dus daar hou ik rekening mee. Als ik dingen tegenkom, dan moet ik even van... Oh ja, maar ik denk dat hier Zuid-Noord is. Dus hoe zit het dan met wat ik nu zie?
Maar dat vind ik dus heel leuk. Dat je dus rust hebt en oké bent met de gedachte... Hier voelt Zuid meer als Noord dan Noord. Want heel veel mensen zullen zeggen... En zeker ook traditionele wetenschappers zullen zeggen... Hoor, Noord is Noord.
Ja, dat zou ik ook gezegd hebben.
Maar nu niet meer blijkbaar.
Nee, want hier voelt het anders.
Maar dat vind je dus oké. Daar ben je dus oké mee dat dat zo is.
Nou, dat weet ik niet, want ik vind het nog steeds heel raar. En ik denk ook steeds van, ja, wetenschappelijk gezien klopt het dus niet. En ik zie ook gewoon netjes de zon door het zuiden heen gaan.
Ja, je bent niet dom. Dat, is,
dat zie ik ook wel. Maar kennelijk ervaar ik het wel, dus moet ik dat ook meenemen in... Dat hele landbouwstuk.
Ja.
Want of dat hele bedrijf voelt zich andersom, Noord-Zuid. Dat zou ook kunnen.
Ja.
Dus wat kom ik daar tegen? Ik heb geen idee. Daar ben ik nog naar aan het kijken. Van wat is dat dan? En dat vind ik heel erg leuk. Om dan nog niet meteen inderdaad het oordeel van... Ja, jij bent dom, want je weet duidelijk wat Noord-Zuid is. Maar om dat dan gewoon mee te nemen in de ervaring. En ook in het vervolg van, van die boerderij om het daar goed te krijgen.
Ja.
Dat is leuk.
Um, als ik naar jou luister, dan klinkt het alsof je toch een vorm hebt van in gesprek gaan met de grond, de planten, het noorden, zonder dat dat praten is. Hè? Maar dat daar wel een soort interactie tussen jou en die omgeving is op de een of andere manier. Ervaar je dat zelf ook zo? Of?
Ja, ik denk wel dat ik mezelf ook daarvoor helemaal openstel. Van wat is er? Wat zie ik? Wat ervaar ik? Wat voel ik? En soms heb ik daar wat langer voor nodig. Want je, het is natuurlijk heel moeilijk, hè, om je gedachtegang uit te schakelen in de zin van, nee, doe niet zo gek, dat is het noorden. Dat oordeel, dat, je bent zo gewend om vanuit dat denken te denken.
Ja.
En niet vanuit je gevoel of de omgeving. Dat moet ik wel actief doen. En ik heb ook wel dat als ik te veel in gesprek ben met mensen op een boerderij, dan word ik daar ook van afgehaald. Dan heb ik ook wel van, oh ja, nou moet ik even een dag zonder mensen. En dan ga ik altijd bos maaien. Dan zet ik de koptelefoon op. Of de gehoorbeschermers op, schermpje voor. Lawaai maken. Dan ga ik gewoon een hele ochtend bos maaien. Want iedereen ziet van, oh ja, Isabel is aan het werk. Die moet je niet storen. En ik vind het ook lekker om dan echt in mijn lijf te komen. Om gewoon een fysieke ervaring te hebben. Dan schakel ik dus dat denken automatisch uit. En dan kom ik wel weer bij mijn gevoel. En dan zie ik in één keer een paar onkruiden. Dat ik denk van, hé, dat is bijzonder. En dan ben ik er weer. Dat helpt me.
Ik ga even naar een fragmentje.
Bosmaaien. We moeten allemaal bosmaaien.
Bosmaaien?
Ja, nee, gewoon een grappig beeld, toch?
Ja.
Sorry, heerlijk. Ga door.
Ja. Er is een onderzoekster, Monica Gagliano heet zij. En zij ze is wetenschapper. En ze vindt van zichzelf dat ze een beetje afwijkt van de wetenschap. En ik ga twee fragmentjes laten horen. Het eerste waarin zij iets zegt over verbeelding en wetenschap. En het tweede iets waarin zij onderzoek heeft gedaan met planten om te bewijzen dat die planten ook bewustzijn hebben. Nou, we gaan even luisteren.
Ja, leuk.
Ja.
And so what I find intriguing is that basically imagination is the creative ability of our mind to literally dream world, the world and worlds. And so it's a bit surprising that such a critical creative endeavor would be kind of dismissed when we talk about science.
Dat is het eerste stukje. En dan gaan we naar het tweede
Now,
stukje.
Take this and let's apply it to a plant. Exactly the same strategy. So dinner for the plant is blue light. And this response, the plants don't salivate, but not for as much as I know. But they blue light triggers a phototropic response, which means that the plants will bend towards them. So that's what the plants want, just as much as the dog wanted dinner. Now I had to find something that would replace the bell and but would play the same role. And what I came up with was this little tiny fan, which on its own doesn't do anything to the plant. The plant actually doesn't really care. So it keeps growing straight, hoping for some light somewhere. Now, just as Pavlov did with the dog, if you present the fan, always anticipating the light, eventually the plants learn that actually, just by the fan, I can start preparing and turn towards it because the fan tells me where the light is going to be. So, of course, just like for the dog, there is someone in there who is making the decision and is based on a value system. How much do you want that light? What does the fan mean? And just like for the dog, not all plants are the same. And also, that subject in there is, you know, deciding and choosing based on how it feels about things and the experience of those things.
Okay. Ik ga je een beetje toelichten nog.
Ja.
En dan, zij zegt wat we in die wetenschap niet doen, is dat wat onmogelijk lijkt of wat we in ons systeem hebben bepaald, nog weer in vraag stellen met een totaal rare en krankzinnige vraag. En zij zegt, dat wilde ik wel. Ik wilde weten of die planten, want die orde tussen mens, dier en plant is van ons. Die hebben wij bedacht. Misschien is die plant wel de belangrijkste orde die ons bepaalt en niet andersom. Dus ik wil weten en onderzoeken of die plant ook bewustzijn heeft, een wil, een verbeelding.
En, wat en of vandaag, die kan leren, zei ze.
Of die kan leren.
Of die kan leren. Ja. Ja.
En dus heeft ze die test die met honden gedaan is, de Pavlov-onderzoek, waarbij een hond eet En een belletje kondigt het eten aan. En op een gegeven moment, als je dus het eten weghaalt, maar wel het belletje doet, reageert die hond nog steeds met naar dat eten toe willen. Dus die hond kan zich voorstellen dat er eten is zonder dat hij het ziet. En exact dat heeft ze geprobeerd met die plant te doen.
Met het licht.
Met het licht. Dus, en daar leidt ze uit af. Ze heeft daar nog veel meer onderzoek naar gedaan. Hè, maar daar leidt ze uit af dat die plant zich iets kan verbeelden, kan leren en ook een besluit kan nemen daarop. Zo van, oké, ik verwacht nu licht. Dus ik, ook al is dat licht er nog niet, ik ga mij toch vast daar naartoe bewegen.
Ja.
En dat heeft voor haar ook haar hele wereldbeeld veranderd. Maar
ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. 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 Net als dat je ergens voelt dat het zuid is terwijl het noord is. Kan je wereldbeeld veranderen. Ja. Ja.
En als je dit hoort, en je, heb jij ook dat idee dat planten leren, bewustzijn hebben? Of dat het leven in de bodem dat doet? Of?
Dat leren vind ik een lastige voor mezelf. Want dan zou je eigenlijk nog verder uit moeten tunen om te kijken hoe jij zelf met planten omgaat. En hoe dan de relatie tussen jouzelf en de plant is. Dat is wel een mooie onderzoeksvraag. Maar daar ben ik niet mee bezig of planten leren. Maar dat ze een bewustzijn hebben, dat zeker wel. Ja. Ik heb wel eens in mijn vorige bedrijf had ik een tomatenteelt in de koude kas met stagiaires. En ik hield bij welke stagiaire welke rij ging verzorgen. En dan zag ik heel duidelijk verschil tussen de ene rij en de andere rij. En toen ben ik erachter gekomen dat een van die stagiaires, daar ging het ook niet goed met de tomaten. Die stond ook te mompelen van, je moet het nu goed doen, want het is goed voor mijn cijfer. Je moet het nu goed doen, jij moet het ook goed doen, jij moet veel kilo's geven, want dat is goed voor mijn cijfer. Dus die ging heel erg vanuit dat ego, van ik wil dat jij dat doet, ging zij met die planten om. En dat vinden planten kennelijk dus niet fijn. Tenminste, dat is de les die ik daar geleerd heb. Want een andere rij met een vrij zachtaardige stagiaire die eigenlijk helemaal niet bezig was met of ze het nou goed deed of niet, die heel liefdevol met die planten omging, die deden het twee keer zo goed. Dus daar heb ik wel van geleerd dat het belangrijk is hoe jouw houding naar de planten is. En dat ben ik vanaf dat moment gaan onderzoeken.
Oké, onderzoek je dat dan?
Nou, door bijvoorbeeld twee teelten tegelijkertijd te doen. En bij de ene teelt liefdevol vanuit je hart te werken. Dus ook de energiestroom van je hart te verbeelden naar je handen toe en dan het werk te doen. En bij de andere dat uit te zetten en vanuit je hoofd en alleen maar aan opbrengst te denken. Gewoon continu, bij de verzorging ook. Wel netjes doen wat je moet doen, maar heel mechanisch. En daar heb ik wel echt verschil in gezien. In hoe de planten het deden, hoeveel er ziek werd, wat de kleur was, wat de stand van de planten was.
Je zegt het en ik heb een associatie. Dat is ook hoe dat gaat met mensen die in een bedrijf werken. Ik bedoel, als er liefdevol met mij wordt omgegaan, of er wordt standaard met mij omgegaan en ik krijg keurig de functioneringsgesprekken en alles wordt afgevinkt, heeft dat een totaal ander effect op mij. Dus, maar goed, het is een soort van, ik denk, oh, oké.
Okay. Ja, maar met planten dus ook wel, denk ik. Ja. Ja.
Dus, ja. En nu gaan we, want we kijken eens, hè, die plant is een representatie van wat er in die bodem gebeurt. Ja. Ga je dat verband of die relatie of dat van die bodem zelf, hè, los van na de analyse, je weet wat erin zit. Hoe ga je nou zelf in die bodem onderzoeken? Of met die bodem onderzoeken is misschien een betere vraag.
Ja, nou, een onderzoekje wat ik een paar jaar geleden heb gedaan om meer te begrijpen van de bodem en van de regeneratieve landbouwmethode. Want daar ben ik heel erg in aan het onderzoeken. En dat betekent dat je gewasresten gaat gebruiken als bemesting voor de volgende. En niet te diep de grond bewerken om, zeg maar, de structuur en de bacteriën en schimmels daar onderin met rust te laten, dus alleen bovenin werken. Toen heb ik een proefje gedaan met één gewas, op hetzelfde moment geplant en op hetzelfde moment water gegeven, maar een andere bacterie gebruikt om de bodem mee te bewerken. Mm-hmm. Dus bij de ene heb ik een effectieve micro-organisme ingezet. Die kan je kopen en die kan je gebruiken om die vertering op gang te brengen. En dan kan je ook monitoren wat er gebeurt en wanneer je kan planten. En op het andere bed heb ik wei gebruikt, wat overblijft van het kaas maken. Want daar zit zitten veel melkzuurbacteriën in en die doen eigenlijk het meeste werk. Maar dat is vrij eenzijdig. Dus ik dacht, ik ga een eenzijdige vergelijken met een complete mix met allerlei soorten diverse bacteriën, waarvan ook 80% zeker melkzuurbacteriën zijn. Dus dat heb ik ingezet en dat heb ik met studenten bekeken van tussen de 17 en de 21 jaar. We hebben ze dus allemaal verder hetzelfde behandeld. Ook allemaal met liefde en allemaal netjes geplant. En na een week waren ze aangeslagen. En toen heb ik met de studenten gekeken van wat zien we nou eigenlijk? Wat is het verschil? Is er eigenlijk wel een verschil? En hoe zou je dat karakteriseren? En dus hoe zou je dat een karakter kunnen geven wat past bij mensen? En daar kwam bij een aantal studenten uit van nou, dat bedje wat je met die diverse bacteriën hebt behandeld, die staan allemaal hetzelfde en die snappen kennelijk wat ze moeten doen. Terwijl dat andere bedje, zeg maar, dat ene bedje, dat is klas 3 hier op school. En dat andere bedje, dat zijn wij, dat is klas 1. Die staan nog te kijken van moeten we nou daarheen, moeten we nou daarheen. Die zijn iets meer chaos. Nou, en zo hebben we dus ook nog verder gekeken. En uiteindelijk, helemaal aan het eind, kwam er evenveel opbrengst van het ene bedje en het andere bedje. En toch was dus de aanloop er naartoe anders. Nou, dat vond ik een heel leuk onderzoek.
Ik vind het ook heel leuk dat je die karakters eraan geeft. Maar dan is het ook weer spannend om uit het oordeel te blijven. Want is het nou erg dat het chaos is? Dus, want daar ga je wat, daar vind je wat van. Hè? Aan de ene kant zeggen we, nou, deze doen allemaal keurig hetzelfde. Dat is helemaal orde. En deze...
Ja, het hielp mij heel erg om de studenten te vragen wat ze nou het mooiste vonden.
Oh, en?
Nou ja, die eerstejaars die voelden zich echt meer verbonden met dat ene bedje waar het chaos was. En die derdejaars, die dus al 3 jaar les hadden gehad en praktijkervaring hadden, die vonden toch dat strakke en allemaal hetzelfde prettiger. Dus dat hangt misschien ook wel gewoon af van jezelf, wat je prettig vindt. En ik vond het heel gaaf om te zien dat uiteindelijk het dus niet uitmaakte. Ook qua, we hebben ook geteld hoeveel er ziek waren, hoeveel kilo er afkwam. Dus dat was gewoon gelijk. Ja, dus dat, daar hoef je dan ook geen oordeel op te hebben, denk ik.
Nee. Wij eindigden gisteren ons gesprek in een soort gevoel van chaos. Zo van, oh jeetje, wat is onderzoek eigenlijk moeilijk als je het opengooit en allerlei andere dingen. En dacht ik, we moeten raad vragen. En ik heb wel een soort geruststelling hier.
Ja.
Van,
in de natuur heb je dus vaak chaos. Ja. Hè? Als je dus de groei van de plant ziet... op het moment, of niet altijd chaos, maar op het moment dat een plant van groei naar bloei gaat, dan worden de blaadjes kleiner. Dat is echt onderzocht. En dan gaat hij dus bloeien. En op het moment dat hij dus dat zaad gaat maken, vlak daarvoor heb je chaos, want er moet nog een bevruchting plaatsvinden. Eigenlijk is dat chaos en dan wordt het weer georganiseerd en dan krijg je weer wat nieuws. Dus eigenlijk uit chaos ontstaat vaak wat nieuws. Terwijl als je geen chaos durft te laten ontstaan, kom je nooit bij het nieuwe. Dan blijf je altijd het oude doen. Dus dat is misschien geruststelling voor jullie.
Ja,
dat je soms de chaos mag opzoeken.
We mogen nog even in de war zijn.
Ja, maar niet in paniek raken, denk ik. Daarvan.
En goed over dromen.
Ja, goed over dromen. Ja. Of nou ja, je hersenen laten werken terwijl je slaapt. Ja. Ik weet niet of dat dromen is. Maar...
Nee, dat is waar. Ik droom. Het is ook niet dromen bij mij.
Oh, jullie zijn er stil van.
Ja, ik ben er stil van, ja. Maar ik vind het ontzettend fascinerend. Maar, en er is ook iets dat ik denk, hoe... Want je vertelt het hoe je werkt. En ik denk, wauw. Maar ook ergens heb ik ook voel ik een beetje de wereld achter me. Of ik kom, mijn vader is ook boer. Dat is een heel ander soort wereld als jij nu schetst. Dus ik zie jou ook op die boerderij rondlopen. En dat, ja, ergens voelt dat ook als een clash in mijn hoofd. Ervaar je dat ook zo? Of?
Nou, ik heb vorig jaar wel zo'n computerprogramma moeten invullen dat je profiel maakt. Zeg maar, ben je goed in communicatie of in andere dingen? En degene die met mij het gesprek had, die had ook zoiets van, er klopt iets niet bij jou. Want je werkt heel intuïtief, maar je houdt heel erg van wetenschap. Dat komt helemaal nooit voor. Maar ja, dat is wel. Ik heb van mijn vader gewoon geleerd dat je alles even moet nameten, moet wegen, moet berekenen. Want dan weet je wat je uitgangspunt is. Want als je intuïtief iets doet en je weet je uitgangspunt niet, kan je er niet van leren. Dus dan weet je niet wat je de volgende keer weer moet doen. En want in die landbouw, kijk, als je normaal leert, dan kan je zeggen van, nou, dan ga ik dat morgen wel anders doen. En dan doe ik het overmorgen nog een keer anders. Maar in de landbouw moet je een jaar wachten.
Ja.
En dat niet alleen, het jaar erop heb je heel ander weer, hele andere omstandigheden. Dus je uitgangspunt is niet gelijk. Je kan niet leren in een vlak terrein, zal ik maar zeggen. Dat is dus onderhevig aan van alles. Dus je zult je moeten verhouden met wat dat dan allemaal is. En dat moet je dan ook in beeld brengen om objectief, of min of meer objectief, je intuïtie te kunnen toetsen.
Precies.
Ik denk dat het daarin zit.
Ja, dus daar start je eigenlijk ergens mee, ook met dat wat het is, of met de metingen. En vervolgens kun je kijken, hey, hoe verhoud ik me daartoe? Dan komt intuïtie om de hoek kijken.
Ja, en dan neem je het weer ook nog mee, bij wijze van. Ja, dat denk ik, dat het zo werkt. En ik ben ook van, ik heb 25 jaar een eigen bedrijf gehad. Dus ik ben ook van de cijfers en ook het moet ook je boterham opleveren. Dus dat is ook altijd belangrijk geweest voor mij. Maar ik kan ik weet niet of het tijd is, maar ik kan een klein voorbeeld noemen van bijvoorbeeld de composthopen. Ik heb heel lang compost gemaakt zelf. Met alles wat er van het land kwam op een composthoop. En als die vol was, begonnen we de volgende. En na een jaar gingen we de eerste afgraven en gebruiken. En toen was er een hele slimme student die zei van, ja, maar hoe weet je nou welke compost je waar opgooit? En want stel dat je bijvoorbeeld tomatenresten op die composthoop gooit. En toevallig komen die dan weer op je land terecht waar je tomaten gaan groeien. Kan dat dan eigenlijk wel? En toen dacht ik, jeetje, daar heb ik nog nooit over nagedacht. En toen ben ik eens gaan kijken van, hoe regel ik dat nou eigenlijk? Dat het klopt. Hoe regel ik nou eigenlijk dat ik genoeg heb? En daar ben ik echt een tijd mee bezig geweest om te kijken hoe ik dat doe. Want dat wist ik niet. En toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk ook niet deed. Ik liet het aan de composthoop over. Want als je dan beseft hoe complex die bodem is, met al die micro-organismen en al die levende beesten en planten, hoe complex dat met elkaar samenwerkt, zo complex dat we dat ook allemaal nog niet weten, dan moet dat in die composthoop ook allemaal wel gebeuren. Dus wie ben ik als mens om te bepalen hoe het daar moet? Kennelijk kan die composthoop dat gewoon. Dus ik moet gewoon de omstandigheden goed maken. Dus ik moet zorgen dat het niet te nat wordt, niet te droog wordt. Dat de lagen goed opgebouwd worden. Dat koolstof en stikstof mooi in verhouding zijn. Dus die dingen kan ik, dat wat ik kan doen, kan ik doen. En dan is het klaar. Dan kan ik niet meer doen. Dan moeten dus die organismen in die hoop, die moeten het afmaken. Het enige wat ik dan nog kan doen is een stapje achteruit en vertrouwen hebben in dat die composthoop dat wel zelf kan. Nou ja, dat blijkt dus echt te werken.
Maar dat is dus, daarmee wordt het dus ook echt samenwerken met de bodem, met die composthoop, met al die organismes. En dus ook zien dat jij niet de enige bent die dat bepaalt. Maar dat zij dus jou ook bepalen voor een deel.
Ja, dat denk ik. En dus ook dat vertrouwen op dat het zichzelf dan kan rennen, als jij het maar goed achtergelaten hebt. Dat helpt me wel heel erg. En daarmee voel ik me heel erg verbonden met de Noord-Afrikaanse mensen die ook al die rituelen hebben en de noordenwind aanroepen. En nou ja, van alles doen wat ik allemaal niet meer heb geleerd, maar wel op deze manier een beetje toe kan passen. Dus dat vertrouwen op dat het wel goed komt.
Dus als ik naar je luister, dan denk ik, want je werkt met die planten en met die bodem, en je ontdekt wat werkt en wat niet werkt. Maar het jaar daarna, of een half jaar daarna, of een week daarna, is alles anders, want er is een enorme hagelbui geweest, of er zijn allerlei sprinkhanen langsgekomen. Dus de kennis die je opdoet zit ook heel erg in het moment en in de situatie. Dus kan je ooit het ophouden?
Dat weet ik niet, maar je moet het ook onthouden. Hè? Ja. Want iedereen is al vergeten dat we in april een sneeuwbui hebben gehad op het moment dat het niet goed uitkwam. Ja. Daar moet ik heel vaak aan refereren. Want dan zeggen ze, ja, hoe kan het nou dat we nu in één keer heel veel oogst hebben? Nou, dat komt omdat de periode daarvoor we net te weinig hadden. Hoe komt dat? Omdat we in april een sneeuwbui en kou hebben gehad op een moment dat je dat eigenlijk niet wil hebben. Dus dan is het ene wat vertraagd, maar dat volgende, dat is in mei opgegroeid waarin het weer normaal was. Dus dat komt eerder. En dan heb je dus een bulk van opbrengst.
Je hebt dus voortdurend geheugen op allerlei dingen die geweest zijn. Waar je uitput. Als je zegt, dit gebeurt, dan kan dus dat of dat of dat. Dan gaat het hele systeem af.
Ja.
En daar ga je. Maar volgend jaar is het weer anders. Dus dan begin je eigenlijk, nou niet opnieuw, want je neemt ervaring mee.
Je neemt je ervaring mee en je neemt ook mee dat als het dan niet koud is in april, dan weet je dat die oogst wel normaal komt op normale momenten. Dus op die manier leer je dat. En niet alles kan je leren. Sommige dingen komen dus ook gewoon.
Het wordt nooit voorspelbaar. Nee. Helemaal.
Nee, en dat is het leuke van het vak. Ja.
Ik wil nog één stapje maken. Nou, eigenlijk
Ik neem even een slokje water.
Ja, doe dat. Want ik, als ik jou hoor, en dan moet ik denken aan Matthijs Schouten, dat is een filosoof. En die zegt van, er zijn vier wereldbeelden die de relatie tussen mens en de aarde duiden. En het ene is, de mens is de heerser over het natuur. De tweede is, de natuur is van de schepper. En wij mogen er, zijn de beheerders ervan. Dus we moeten ervoor zorgen. De derde is, wij zijn partners van de natuur. Dus we werken samen. En de laatste is, wij bestaan alleen maar omdat die natuur bestaat. Dus we zijn ervan afhankelijk. Dus het is van, wij overheersen tot de natuur overheerst over ons. Is er nou eentje waarvan je zegt, daar pas ik het meest in?
Nou, de eerste, daar zou ik in willen passen. En de andere drie pas ik wel in.
Eerste zou je niet in willen passen of wel in?
Ja, natuurlijk. Heersen van de natuur. We willen alles beheersen. Ja. Alles van tevoren weten. Ja, dat is wel. Maar dat is echt alleen het hoofd. Dat zou je willen.
Ja,
toch?
Ja, zo. Het hoofd zou het willen. Ja, ik weet niet of ik het zou willen. Het lijkt me ook niet.
Nou, het is wel fijn als het. Ik denk, zeg maar, in die andere pas ik het best omdat ik zo werk, maar wel met als doel dat het lijkt alsof je de eerste nastreeft. Zo?
Ja. Ah.
Dat is het, denk ik. Dus ik heb, zeg maar, een blauwdruk ergens in me zitten van hoe de dingen eruit zouden mogen zien. Wat ik het mooiste vind of hoe ik het zou willen. En daar werk ik onbewust wel altijd naartoe. Dus, en dat heeft het meest met die eerste te maken. Terwijl, tuurlijk, als je nadenkt, ja, heerser van de natuur, kom op, hoe ego wil je hebben? En dat kan ook waarschijnlijk helemaal niet. Maar het is wel iets waar ik naartoe werk, denk ik.
Het is ook misschien onze cultuur hier, dat we op die manier naar de natuur kijken. Terwijl je dan al die andere, vanuit dat andere wereldbeeld werkt, maar het aan de buitenkant laat zien, passend bij hoe het hier het meest gewend zijn.
Ja, misschien wel, ja. Ja.
Ja, en heersen kan natuurlijk op heel veel manieren.
Zeker.
Toch?
Ja, ja.
Ik wil nog helemaal in het begin van het gesprek had je het over dat in die bodem van alles leeft, wat waarschijnlijk ook met elkaar communiceert. En ik wil daar heel graag iets over horen, maar ik wil je ook nog weer een fragmentje laten horen. En dat zijn een aantal wetenschappers en die hebben elektroden gezet op mycelium. En afhankelijk van de energie die eruit gewisseld werd, daar een toon aangekoppeld en op die manier muziek gecomponeerd.
Oh, mycelium, wow. Wat is
het? Mycelium zijn schimmels in de grond.
De schimmeldraden ook.
Schimmeldraden, ja. Dat kan zij veel beter uitleggen dan ik. Maar we beginnen met het muziekje.
Als ik dan mijn ogen dicht doe, dan voel ik mijn aandacht door mijn lijf heen gieren. Dan weer naar mijn handen, dan weer naar beneden en dan weer naar mijn hoofd. En dan weer... Dit is echt heel mooi. Wauw. En dat is dus gewoon tussen het mycelium. Ja. Wow. Ja. Indrukwekkend.
Ja.
Prachtig.
En als je dat linkt aan dat zoeken naar hoe die interactie in die bodem tussen al dat bodemleven gaat.
Ja.
Wat dan?
Ja, dan moet ik eerst even een nachtje over slapen natuurlijk, voordat ik daar antwoord op kan geven. Maar het klinkt wel, het klinkt heel divers. Het klinkt sowieso als een mooi orkest, zeg maar. Je kan er zelfs melodieën in herkennen. Ja, nou, dan heel harmonieus. Zou ik willen zeggen. Zo klinkt het eigenlijk wel. Dus misschien zou je... Ik zou dan... Ja, als boer zou ik dan willen gaan vergelijken. Dus dan wil ik ook een muziekje hebben van mijn mycelium. En een muziekje van andere bodems die ik al ken. En dan daar het verschil in horen. Dat zou ik wel graag willen. Nu.
Ja.
Ja.
Dat is een volgende stap in het onderzoek.
Dan krijgen we de verbeelding ook nog op een heel andere manier. Een andere taal die dan langzaam maar zeker in het onderzoek kan gaan komen. Dus dat is bijzonder. Ja. Wow, Isabel, je hebt mij in ieder geval een beetje gerustgesteld dat de chaos er nog mag zijn. En ook blij gemaakt dat je op zo'n mooie manier hebt uitgelegd hoe die reflectie en dat nachtwerk, zeg maar, een plek heeft. En hoe wetenschap en intuïtie zo prachtig eigenlijk elkaar versterken. Mm-hmm. En ik ben blij.
Ja, ik werd er ook helemaal blij van. Ja,
dat is leuk.
Ja. Dank.
Ja. Dankjewel. Echt super fijn dat je er was. En dit was de derde aflevering met Isabel Duinesveld. En de volgende aflevering is met iemand van jou.
Denise Harleman. Denise. Ja, van Collectief Kapitaal.
Oké, dat is de volgende. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En iedereen hier, Kim en Isabel, bedankt.